Voordat wij verder gaan naar de 60, ben ik u nog wat verschuldigd naar aanleiding van enige getallen waarover wij vorige keren gesproken hebben. En dat is in de eerste plaats het een en ander over dat getal 40. 40 namelijk, waarvan we gezien hebben dat het in de schrift in het algemeen staat voor de vergankelijke dingen van deze oude schepping, het bestaan van deze oude wereld als zodanig. 40, wat altijd in de Bijbel dan ook lijden met zich meebrengt, maar 40 wat ook leidt uiteindelijk tot 50, en dat is een bepaald getal met een zeer positieve betekenis. Wat wij niet hebben aangehaald, en waar ik trouwens ook maar weinig over heb te zeggen, is dat getal 40 in de Bijbel wordt weergegeven door, in het Hebreeuws althans, wordt weergegeven door een mem, heet dat? Mem, dat klinkt zo raar voor sommigen. Dus spreekt men het uitdrukkelijk vooral in Friesland, ja. Maar goed. Een mem heet zoiets. Het is dezelfde als onze letter M. En daarmee ben ik al heel aardig in de buurt. De aardigheid is dat die meem is eigenlijk hetzelfde als majim. En majim staat voor, nou ja, dat moet ik wel zeggen majim, hoewel dat in Amsterdam wat vreemd klinkt natuurlijk, hè. Maar majim staat voor water. Eigenlijk wateren, en in het Jiddisch is dat woord ook gewoon naar het Nederlands terechtgekomen, het Nederlands bargoens. Het majim is het water en het jajim. Is de wijn, scheelt maar één letter. Het gaat van een 40 namelijk naar een 50. Majim naar jajim. Dat is van 40 naar 50. Maar goed, 40 staat voor, wordt dus weergegeven door een meem, eigenlijk een majim. En dat zijn in de praktijk wateren. Officieel zelfs meervoud. Niet water, maar wateren. Hoewel het de gebruikelijke vorm is in het Hebreeuws. Maar strikt genomen is het een meervoudsvorm. En dus eigenlijk wateren. Het staat er niet zozeer voor het water, voor zover dat een beeld is van het woord van God wat tot ons komt. Hoewel het best zou kunnen. Maar dan slechts toegepast op, in het bijzonder dan, toegepast op het oude verbond. De bediening des doods, het woord van God, wat immers uitgebeeld wordt door water sowieso. En hetzelfde woord van God wat inderdaad uiteindelijk een oordeel brengt over de schepping. Dat is ook de reden waarom in het verleden, meerdere malen moet ik u zeggen, minstens twee keer in elk geval, een oordeel door het water gekomen is over de oude schepping. Dat was een oordeel uitgaande van de mond Gods uiteraard. Een oordeel wat tot stand kwam door het woord Gods, door het spreken van God. Al was het dan een spreken in zijn grimmigheid en in zijn toon. Maar niettemin, het bracht een oordeel over de mensheid. Maar in het algemeen staan die wateren aan de negatieve kant. Inderdaad voor de vergankelijkheid van het leven als zodanig. Mensen met watervrees, watervrees. Mensen met watervrees zijn mensen die, ik ken u niet gelukkig, dus ik zeg het over niemand persoonlijk. En laat u nou niet merken dat u watervrees hebt. Maar goed, mensen met watervrees, die zijn eigenlijk bang voor het leven als zodanig. Daar komt het in de praktijk op neer. Hoort eens van een ander. Niet zo hard lachen, Dickie. Oh, sorry. Maar zo is dat. Heel gebruikelijk is ook dat mensen dromen dat ze in het water terecht zijn gekomen en dreigen te verdrinken. Maar het is de uitdrukking van dat men eigenlijk bang is dat men het leven niet aan kan. Soms heeft men daar zelfs reden voor. Maar niettemin, het is eigenlijk de uitdrukking van de angst voor het leven als zodanig, waarin men dreigt te verdwijnen. Maar als je het wat plechtiger zegt, dan is het angst voor de 40, hè? Angst voor de 40 waar men door moet, de woestijn waar men doorheen moet. Nou ja, natuurlijk. Het heeft met Satan ook wat te maken aan de andere kant. Maar, want wateren zijn dan ook weer synoniem met de afgrond. En dat is wel degelijk de uitdrukking van oordeel. Maar over heel deze oude schepping komt een oordeel. En eigenlijk is het zo dat wij tijdens ons bestaan in deze oude wereld daar ook het een en ander van merken. Want de schepping komt in het oordeel in de toekomst. Een andere waarheid, maar net zo goed de Bijbelse waarheid is, dat deze schepping bestaat onder het oordeel. Nu ook al. Dus het leidt toch, hoe dan ook, dat voelen wij schijnbaar allemaal aan. Het leidt toch tot de ondergang van de wereld als zodanig. Vandaar dat als je daarover praat tegenwoordig, dan knikt iedereen. We moeten er wat aan doen enzovoorts. Ja, dat zal wel. Maar het komt ook voort, die gedachtegang komt eigenlijk ook voort uit het... Uit de ervaring, zal ik maar zeggen, van de individuele mens ook. En uit zijn, ook wat hij zeker weet. Namelijk, er komt een keer een eind aan dit leven. En men projecteert dat ook graag op de schepping als zodanig, de wereld als zodanig. Hij gaat een keer voorbij. En voor zover hij in het verleden geoordeeld werd, was dat inderdaad door de wateren. Zo is het nou eenmaal. De problemen zitten er echter in dat water net zo goed in de Bijbel een uitdrukking is van de geest van God. En in het bijzonder van het woord van God, waardoor men gereinigd wordt. Maar die dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen, omdat inderdaad God zelf een oordeel brengt over deze oude schepping. En dat is niet slechts negatief te interpreteren, maar net zo goed positief. Want ik zeg wel vaker, ik moet er toch even niet aan denken dat deze zondige wereld, en zelfs de zondige mens, zou bestaan voor altijd. Dat is nog geen prettig nieuws. Het prettige nieuws is dat er inderdaad een eind aan gemaakt wordt. Al zal de oude schepping, ook onze oude natuur, zich tegen zo'n oordeel vanzelfsprekend verzetten en dus deze gedachte negatief interpreteren. Niettemin, het evangelie heeft van alles van doen met aan de ene kant toch wel degelijk het oordeel wat kwam over de Heer Jezus en wat door hem gedragen werd, de dood dus. Met daarna uiteraard het goede nieuws, want er komt daarna pas het goede nieuws, dat er daarna eventueel ander leven is, hè? Eeuwig leven, opstanding uit de dood, eeuwig leven in Christus. En dat is waar het natuurlijk om gaat. Vandaar dan ook dat wij in het verleden ook al eens geconfronteerd werden met de eigenaardigheid van de Bijbel als zodanig, die officieel ook ingedeeld wordt in twee delen, dus niet, wellicht niet helemaal terecht, maar dat doet er nou niet toe. Maar in het algemeen kan men zeggen, kan men onderscheid maken wat de schrift betreft tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En hoe dan ook, heel het Oude Testament is tot stand gekomen in de dagen van het Oude Testament, de dagen van het Oude Verbond dus. Maar het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond is dat het oude verbond inderdaad een bediening des doods is. De wet werkt toorn en brengt inderdaad een oordeel, inclusief en in het bijzonder een oordeel over de Heer Jezus zelf. Want het was ook uitdrukkelijk onder de wet en door de wet. En als de Heer zelf spreekt, de Heer Jezus zelf spreekt over wat hem overkwam, dan doet hij dat niet in de evangeliën overigens, maar in het bijzonder in de psalmen. En dan worden we vele malen geconfronteerd met de wateren, met de afgrond, de kuil, of hoe het maar heten mag, de banden des doods dus, want dat is allemaal hetzelfde. De wateren waarin hij als het ware verdronk, maar dat is een uitdrukking van het oordeel wat over hem kwam. En daarna natuurlijk worden wij geconfronteerd met het feit dat hij niettemin uit die wateren en uit het oordeel verlost werd. Vele psalmen spreken daarover. Dus waar het om gaat is dat die 40 staat voor de vergankelijkheid van deze wereld in elk geval. Het tijdelijke bestaan van alles in deze oude schepping. En het wordt in bijzonder weergegeven door water. Zelfs in het Nederlands vinden we dat nog terug. Want onze 40, onze letter M, is in wezen niks anders dan een grafische voorstelling van wateren. Golfjes, domweg, golfjes, water. Nou, wat me net te binnen schoot, maar waar ik even aan voorbij liep, was dat ik zei 40 heeft te maken met de woestijn, de woestijnreis, ook een tijdelijke gang van zaken enzovoorts. Maar strikt genomen het woord voor wat vertaald wordt met woestijn, terecht overigens, kan ook anders opgevat worden. Het kan opgevat worden als wateren. En woord, combinatie van die begrippen, wateren en woord, een zee van woord. Maar woord komt ook overeen met wateren. Daar denk je niet aan als je aan een woestijn denkt, dan denk je dat alles droog is. Maar niettemin, water heeft er via het Hebreeuws wel het een en ander mee van doen. Omdat het inderdaad aan de ene kant de vergankelijkheid uitdrukt van het bestaan van deze oude schepping. Aan de andere kant wijst het er ook op dat er voldoende woord en dus leven aanwezig is. Woord aanwezig is namelijk wat het zaad is immers van het leven wat daarna komt. Van onvergankelijk leven. Maar dat zijn de woorden van Petrus als hij spreekt over gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk uit het eeuwige woord van God in 1 Petrus 1, de laatste verse. Dus toch wateren, toch een woestijn, maar niettemin de mogelijkheid tot stand komen van eeuwig leven. En dat is waar de 40 uiteindelijk toe leidt. Weliswaar tot de ondergang van een oude schepping, maar aan de andere kant de tot stand komen en zelfs de openbaring van een nieuwe schepping, want dat wordt vervolgens uitgedrukt in het bijzonder in de 50. Dat is moeilijk te beantwoorden, want dan moet ik er eerst mee instemmen of een generatie 40 jaar is. En dat staat ook nog te bezien, want als u concrete argumenten wil hebben voor de lengte van een generatie van 40 jaar, dan moet u zeggen dat ik die in de Bijbel niet of nauwelijks vind. Maar ik kan net zo goed in de Bijbel indicaties vinden voor een ander getal. Dus dat zegt niet zoveel. Maar in het algemeen stem ik er wel mee in, gemiddeld. Zal dat zo zijn? Niet zozeer omdat we daar concrete aanwijzingen voor hebben, denk ik. Maar wel omdat dat zo de traditionele gedachte is. Er is ook nooit echt bezwaar tegen gemaakt, denk ik. Tegen een gemiddelde generatie van 40 jaar. Maar dat zit hem gewoon in de betekenis van het getal 40. Alhoewel natuurlijk ook de uitdrukking bestaat, het leven begint bij 40. Maar dat... Hè? Ja, dus, daar zit de typologie achter natuurlijk, men weet het op een of andere wijze. Maar ook gewoon is dat de uitdrukking van levenservaring waar het om gaat, waar het in de uitdrukking om gaat, dat zo gemiddeld zo die eerste 40 jaar tot voldoende levenservaring geleid kunnen of moeten hebben om daarna, hoe moet ik het zeggen, rust gevonden te hebben of zoiets, zodat je eindelijk aan het leven kunt gaan, hè. Dan hoeft alles niet meer dan wat het te bereiken viel. Het moet zo'n beetje bereikt zijn enzovoort. En daarna, dan moet een beetje bevrijdend werken, is de gedachte. Dus het leven begint bij 40 is dan het idee. Maar als je gaat vragen of dat wel een correct getal is, moet het niet 42 of 43 of 44 of nog meer zijn? Ja, sorry. Dan weet ik het ook niet, hè? Nee. Om diezelfde reden zegt het goede lied. Trouw niet voor je 40 bent. Hè? Dan word je graag voldoende ervaring en inzicht te hebben om een goede keuze te kunnen maken en om een goed echtgenoot te kunnen zijn. Maar goed, als een generatie niet langer duurt dan 40 jaar en je trouwt bij je 40ste, dan ben je dus te laat. Dus... Laten we er maar niet verder op ingaan. Maar het is dus wel bekend dat het getal 40 op een of andere wijze hiermee van doen heeft. Hè? Met de dingen die voorbij gaan, dat is de gedachte. De eerste keer dat wij de 40 tegenkwamen in de Bijbel was ook niet voor niks. Genesis 7, bij de 40 dagen regen en de 40 dagen dus regen en bij de vloed van Noach. De 40 wordt daar een keer of 4 zelfs genoemd. Zodat het uitdrukkelijk aangeeft een oordeel. Door wateren. En dat is ook wat de 40 in de praktijk voorstelt. Daarna moet ik u nog wat vertellen over de 50, waar we vorige keer over gesproken hebben. In het algemeen stond de 50 voor gemeenschap. Daar heb je dus, hè. Na 40 komt de 50 en dat is de gemeenschap. Dus inderdaad, men zou na zijn 40ste pas moeten trouwen. Heb je hetzelfde verhaal weer. Men weet op een of andere wijze. Ja, je moet bedenken dat dit soort spreuken, voor zover ze antiek of zo, of klassiek zijn, dikwijls niet de bedoeling hebben iets letterlijk naar voren te brengen. Het is veelal de weergave van een veel fundamentelere gedachte. Daar gaat het om. Het is de uitdrukkende projectie van een veel, veel diepere wijsheid feitelijk. En dat zit er ook achter. Hè? Dus bij Bij 40 gaat het over vergankelijke dingen. Bij 50 gaat het inderdaad over gemeenschap, eenwording, of hoe dat allemaal maar uitgedrukt moet worden. En daar hebben wij vorige keer ook over gesproken. Komt bovendien tot uitdrukking in de vorm van de Hebreeuwse letter ervoor, de noem, onze letter N. De noem die verbinding legt met tussen hemel en aarde, zal ik maar zeggen. Ik heb nog geen schoolbord, dus ik hoef het ook niet op te schrijven. Maar er wordt een lijn getrokken, even kijken voor u, zo. Een dikke lijn en dan een dunne lijn naar beneden. En dan horizontaal weer een streepje. Dat wil zeggen, het is uitdrukkelijk de verbinding tussen, laten we zeggen, hemel en aarde. Of beter, vermoedelijk, de verbinding tussen geestelijke en wat wij dan in ieder geval noemen stoffelijke dingen. Het is de uitdrukking van gemeenschap, eenheid die tot stand komt. En wij herkennen daar, overigens, en ik hoop dat dat vorige keer dan toch wel duidelijk geworden is, wij herkennen daarin in elk geval een nieuwe schepping, een nieuw verbond, een eenheid die tot stand gebracht is, want hoe dan ook, de 50 hing en hangt rechtstreeks samen met onze bedeling, dat is dan bedeling nummer 5 overigens, maar het hangt rechtstreeks samen met onze bedeling waarin die eenheid tot stand gekomen is, en dat is de eenheid van het nieuwe verbond. Daar gaat het om, dat eenheid is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Ook uitgedrukt door het woord voor vrede, verbond des vredes. Bovendien een eeuwig verbond, omdat het een eenheid is die niet verbroken zal worden. En verder moet ik natuurlijk zeggen dat het, die eenheid van het nieuwe verbond tot stand komt. Uiteraard door de middelaar van het nieuwe verbond, die ons, gelovigen, verbindt met de levende God, die ons bovendien plaatst in de hemel en in de hemelse en dus geestelijke dingen. Dat is diezelfde eenheid dus, hè? Uitgedrukt in diezelfde noem. Nog iets anders is, want zo kwam ik er eigenlijk op, er werd mij vorige keer gevraagd hoe noem staat toch voor een vis. Ik moet u zeggen dat in Joodse traditie gezegd wordt dat de noem uitbeelding is van een vis. Hoe men daarbij komt, dat woord noem dus vertaald wordt met vis, hè? Het is de aanduiding van het cijfer, dan wel de letter voor 50, de letter N, de noem. En men zou het woord vertalen met vis, maar ik moet u zeggen, dat heb ik ooit wel ergens gevonden, maar dan in de Joodse traditie, maar niet in de Bijbel. Dus ik weet niet wat ik er verder mee moet, ik kan er ook niks van zeggen. Dat maken we dus verder ook niet uit. In de Bijbel wordt het niet als vis opgevat. Hoewel het de traditionele vertaling lijkt te zijn. Er is namelijk een heel ander woord voor. Voor vis. In de Bijbel komt het woord wel voor. Maar dan wordt het vertaald met voortzetten. Iets voortzetten. En dus iets in stand houden. Het wordt zelfs vertaald, een keer of drie, geloof ik, met zoon. En dat mag niet al te moeilijk zijn om die betekenis te begrijpen. Want het heeft alles te maken dus met eenwording. Wanneer namelijk de geestelijke dingen, het mannelijke, verbonden worden of één worden met de stoffelijke dingen, het vrouwelijke. Kortom, wanneer hemel en aarde bij elkaar gebracht worden, om het dan wat populairder te zeggen, dan ontstaat daaruit inderdaad de zoon. Dan worden de dingen één. Het is weliswaar niet het normale woord voor zoon, maar niettemin, het wordt zo vertaald. En de vertaling, als het een werkwoord is, wordt het vertaald met voortzetten, noem dus, voortzetten. Maar dat lijkt me duidelijk hetzelfde. Het normale woord voor zoon namelijk is het Hebreeuwse ben. En het werkwoord daarvan, bana, wordt vertaald met bouwen. Maar ik hoop dat u merkt dat het precies hetzelfde is. Voortzetten, bouwen. Dingen worden voortgezet, inderdaad, of gebouwd of voortgezet door de volgende generatie. Eigenlijk de definitieve generatie, de zoon. En als we zoon dan met een hoofdletter schrijven, zijn we helemaal rond. Want door de vereniging van hemel en aarde, of beter, de vereniging van God en mens, komt tot stand de zoon die inderdaad de eersteling is van die nieuwe schepping die altijd blijft. In wie alle dingen één zijn, voor zover ze in hem zijn dan, hè? Of in ieder geval, hij is degene die alle dingen één maakt. En dat is in het bijzonder in onze dagen een gemeentelijke waarheid uiteraard. Onze dagen waarin het nieuwe verbond wel degelijk van toepassing is. En wij één gemaakt zijn, niet alleen met Christus, maar daarmee met God zelf. Waarna wij opgeroepen worden, dat is bekende teksten denk ik langzamerhand uit Efeze 4, om te bewaren de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, die tot stand gebracht is om die te bewaren door de band des vredes. Een geestelijke eenheid door het verbond des vredes, door het nieuwe verbond dus. En dat is waar deze 50, deze noem van spreekt. Als het daarnaast te maken zou hebben met vis, dan moet ik u dus zeggen, dat kan ik uit de Bijbel niet terugvinden. Maar niettemin, het is wel degelijk zo dat de vis ook in de schrift op een of andere wijze nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid zelfs uitdrukt. En dat ook van oudsher om een of andere reden de vis zelfs fungeerde als embleem, als logo van de gemeente. En vandaar dat je tegenwoordig een gestileerde vis in de vorm van een sticker geplakt ziet op hier en daar een auto waarvan de Er is hoop sticker met de regenboog langzamerhand verbleekt is. 1993, zeg er even bij. Hè? Ja, ik geloof dat het een Duitse vinding is, hoor, die sticker. Maar dat doet er nou verder niet toe, hè. Maar het zou dus wel kunnen, maar ik heb er onvoldoende Bijbelse grond voor. Dat wilde ik even zeggen. Nou, daarna neem ik u echt mee naar, ja, ik moet er een paar overslaan, want ik heb niet zoveel tijd meer langzamerhand. Dus ik ga meteen door naar de 60. Ik denk, zal ik nog wat zeggen van 58. Maar bij nader inzien, ik geloof dat het getal 58 maar één keer of helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Dat wil zeggen, in onze Nederlandse Bijbels. Via de cijfers van de Hebreeuwse letters uiteraard wel. In het algemeen wordt van 58, ik kan me van 58 vaststellen dat het staat voor troost, als ik het met één woord moet zeggen, troost. Maar het heeft van doen met de vijf aan de ene kant en dus de 50, nieuw verbond dus feitelijk. En zonder meer is het zo dat de troost, de betekenis van het woord troost in de schrift rechtstreeks samenhangt met het nieuwe verbond. Troost, vertroosting is een van de woorden waarmee het nieuwe verbond beschreven wordt. Er zijn wat andere woorden, één heb ik net genoemd, vrede, genade is er ook zo een. Maar troost is er ook zo een. Verlossing trouwens, hoort er ook nog bij in dat rijtje. Maar troost of vertroosting is zonder meer de aanduiding van het nieuwe verbond. Vandaar dat Jesaja 40 ook inderdaad begint met dat woord twee maal, hè? Vertroosting. Maar dat heeft een getalswaarde dan van 58 in het Hebreeuws en zo komen we erbij. Ook via het woord voor genade, ook 58. De naam van Noach, wiens naam vertaald wordt met trooster, ook 58 enzovoorts. Het hangt namelijk samen met de 50 aan de ene kant en met de 8 aan de andere kant. En de 8 staat zo zonder meer, zoals we eerder besproken hebben, voor een nieuwe schepping. U weet het, 2 voor het principe van deze oude wereld. 2 kwadraat, de 4 dus, voor het bestaan van deze oude wereld in de praktijk. En 2 tot de derde, dan heb je dus een 8, heeft te maken met het tot stand komen van een nieuwe schepping uit de oude. En 5 en 8 horen dus bij elkaar. Ja, nou kijk ik weer, nee, het bord staat er niet, maar ik heb u denkelijk in het verleden, het moet heel lang geleden, al eens het verband aangegeven tussen de 3, de 5 en de 8. Vooral in de vorm van de Hebreeuwse letters. Ze hangen namelijk rechtstreeks met elkaar samen. 3 bestaat uit 2 lijntjes die elkaar nog net niet raken. Omdat het staat voor belofte, het raakt elkaar nog niet. De 5 bestaat uit iets meer dan dat, maar weer gaat het om lijnen die elkaar weer nog net niet raken. Maar ze zijn daarmee, de 5 is daarmee een uitbeelding van onze bedeling, die voor één deel wel degelijk de vervulling is van de 3, de vervulling van de belofte namelijk. En voor een ander deel wacht het nog op de completering daarvan in de toekomst. Zodat de 3 is bepaald incompleet, de 5 is bijna compleet, maar als er gecompleteerd wordt, hè, als het volledig wordt, dan ontstaat daar de 8. Zelfs in onze Nederlandse cijfers, want het gaat in de Hebreeuwse schrijfwijze van de 3 en de 5 en de 8 op, maar onze Nederlandse schrijfwijze ook, dat is niks bijzonders trouwens, want het is ontleend aan het Arabisch en dat ligt dicht naast het Semitisch. Want onze 3 is een halve 8. De 3 leidt dus gewoon tot de 8. Dat weet ik, dat hoef ik toch niet nader uit te leggen. Hè? En de 5 zit daar dus een beetje tussenin. Je zou dan voor het gemak de 5 moeten zien als een S, Dat is een letter S, daar komt er het dichtst bij. En dan is het ook tussen de 3 en de 8 in. Precies hetzelfde. Dus 3 is de belofte, 8 is de vervulling van die belofte en 5 is iets daartussenin. Aan de ene kant vervulling van belofte, aan de andere kant toch nog staat het voor beloften die in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Dat is dus kenmerkend inderdaad voor onze bedeling. Maar de combinatie van de 8 en de 50, 58 dus, komt in de schrift nogal eens voor, toch? Maar niet in het noemen van getallen zoals we die in onze Nederlandse Bijbel zouden terugvinden. Daarom ga ik er zo vlot overheen. Hetzelfde geldt trouwens voor de 580 en zelfs voor de 5800. Ja. Goed, daar zou ik dus niet op ingaan, zei ik. Dan gaan we dus door naar de 60. Daar zit ook zo'n verhaal aan vast, net als bij de 50. De 60 is de Hebreeuwse Samech, of hoe je dat maar uitspreekt. En volgens de verhalen, daar gaat hij weer, volgens de Joodse systematiek, schijnt dat één slang te zijn. Maar ik heb hem in de Bijbel niet terug kunnen vinden. Dus houdt voor mij het verhaal daar zo ongeveer op. Ik vind hem niet. Het verhaal is 60, letter S, is de slang en je hoort hem al sissen en onze S is ook een slangetje. Ja, dat zal allemaal wel waar wezen, maar ik vind hem in de Bijbel niet terug, dus ik hou erover op. Wat ik wel in de Bijbel terugvind, is dat datzelfde woord, Samech, ter aanduiding van de 60 en dus de letter S, in de Bijbel vertaald wordt als ondersteunen, dus de algemene betekenis, ondersteunen. Dus ik ben geneigd te zeggen, de 60 staat voor ondersteuning. Dat blijkt het ook te zijn. Ondersteuning, het wordt ook vertaald met leunen, maar dat komt op hetzelfde neer uiteraard, ondersteunen. En merkwaardigerwijze, en dat is heus erg interessant, wordt de term ook vertaald met het opleggen van handen. En dat is interessant, omdat opleggen van handen over het algemeen niet geïnterpreteerd wordt als ondersteuning of ondersteunen, maar dat blijkt het wel te zijn. Het is hetzelfde woord. Ja. Dus ik zal dat woord eens een paar keer met u opzoeken. De eerste maal is dat het echt voorkomt, want ik noem ze niet allemaal. De eerste keer dat het voorkomt is in Genesis 27. Genesis 27, vers 37, daar heeft Isaac zojuist de eerstgeboortezegen overgedragen aan Jacob. En toen kwam Esau. En dan staat er in vers 37, toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau, zie, ik heb hem tot heer over u gezet. En al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven, en ik heb hem met koorn en most ondersteund. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? Dat ondersteunen, dat is Samek. En het is de naam dus van het cijfer, of de letter. De cijfer 60, de letter S. Ondersteuning dus. Bekrachtiging, of hoe je dat maar zou willen interpreteren. Nou, ik hoop dat u goed kunt bladeren in uw Bijbel. Blader ik meteen door naar Exodus 29. Exodus 29, vers 10. Zomaar 1, want er zijn heel wat schriftplaatsen hier in de buurt die de term gebruiken. Maar er staat in Exodus 29 vers 10, en gij zult de var nabij brengen voor de tent der samenkomst, en Aaron en zijn zonen zullen zijn handen op het hoofd van de var leggen. Waarom doen ze dat, is dan de vraag. En traditioneel wordt dan gezegd, er worden de zonden gelegd op de kop van de var of iets dergelijks. En daarna wordt de var gedood onvermijdelijk en zo worden zonden weggedaan. Dit nu is een misverstand. Sorry, want zo zit het niet. Waar het om... Hè? Ja, dat is een foutje, ja. Maar die worden met die offers zo dikwijls gemaakt. Want hoe dan ook, Ja, ik weet dat het arrogant klinkt als ik het vertel, maar ik kan er ook niks aan doen. Hoe dan ook, van tevoren weet men al wat de offers betekenen, waar de offers over gaan. Het lijkt namelijk, het zijn bijna altijd dieren, lang niet altijd, maar dat realiseert men zich niet. Maar offers in het algemeen zijn dieren en die worden zo zonder uitzondering, maar toch zijn er uitzonderingen. Maar ze worden in het algemeen, denk maar zonder uitzondering, gedood. Zodat de gedachte is dat ze de uitdrukking zijn van de zondaar die moet sterven. En vervolgens, eventueel als het mee zit, dat ze zijn een beeld van de Heere Jezus die onze zonden droeg en daarom moest sterven. En als dus de priesters de handen leggen op de var, dan zullen ze hun zonden wel op die var leggen. En daarna sterft het beest en zo zijn de zonden dan weggedaan. Het is een bijzonder simpele voorstelling van zaken. Ligt er voor de hand waarschijnlijk om die conclusies te trekken, maar zo zit het niet in elkaar. Integendeel, waar het hier om gaat, maar ik zal u dat zo uit een andere schriftplaats nog laten zien, waar het om gaat namelijk, is dat het opleggen van handen in elk geval, en dan zeg ik het zo neutraal mogelijk, de uitdrukking is van vereenzelviging met elkaar, van identificatie. Dat wil zeggen, de priesters en de var zijn één. De var is de priester en de priesters zijn de var, op een of andere wijze. Maar overdracht van zonden heb ik er niet in gewezen. Eigenlijk is het zo, als ik het nou heel vlug moet zeggen, even in verband met Exodus 29. Het gaat hier over de wet van de priesterwijding. De gedachte is namelijk dat de priesters hun handen leggen op het hoofd, op de kop dus van de var. En daardoor zijn ze als het ware één. Wat er daarna met de var gebeurt is weliswaar dat het dier sterft. Maar dat is niet het eind van het verhaal, maar het begin van het verhaal. Want daarna wordt de var geslacht, namelijk gereinigd. Enzovoorts. En wordt hij gelegd op het altaar en stijgt van het altaar tot God. Want de gedachte is dat de priesters in het algemeen ter beschikking staan van God zelf, dienaren van God zijn, daarom tot hem naderen. En in het bijzonder geldt dat natuurlijk voor de hoge priester. En via de priesters in het algemeen en de hoge priester in het bijzonder springen wij vanzelf over naar de Heere Jezus Christus. Die weliswaar geen priester was toen hij stierf, maar die wel stierf om priester te kunnen worden daarna. Daartoe was hij geroepen, daartoe was hij aangewezen om zo te zeggen, daartoe moest hij sterven om daarna bij zijn opstanding uit de dood wel degelijk als priester te worden aangesteld en dus te naderen tot God, op te stijgen tot God. Hij stond op uit de dood, werd bij die gelegenheid tot hoge priester, eerste namelijk van het Nieuwe Verbond aangesteld en ging in dus in het heiligdom. Dat is het verhaal. Maar het heeft met zonden zo niet al te veel van doen. En in ieder geval, het opleggen van handen is niet het overdragen van zonden. Dat kan het ook niet zijn, want de normale gedachte achter dat woord opleggen is die van ondersteunen. Zoals men de hand ook legt op een leuning, zodat men zichzelf steunt. Maar aan de andere kant, men kan ook de hand op iets leggen om het vast te houden. Want als ik nou buiten elk Bijbels verband u zou zeggen, nou heb ik toch ergens de hand opgelegd. Dan weet u toch ook wat dat betekent. Dan heb ik dat iets vastgegrepen en me verworven, mijn eigendom gemaakt. Ondersteunen, dus dat is de gedachte. En dat kan dus naar weerskanten werken. Als ik de trapleuning vastgrijp, is het niet om te voorkomen dat de trapleuning van de trap valt, maar om te voorkomen dat ik er zelf vanaf val. Maar aan de andere kant, ik kan ook aan de hand op iets anders leggen om te voorkomen dat het van de trap valt. Dat kan. Het is dus ondersteuning in een of andere richting. Dat doet weinig de zaken. En vermoedelijk speelt het zelfs helemaal geen rol, gaat het zelfs in twee richtingen. Daarom zei ik, deze priesters zijn die var, dan wel de var is de priesters. Dat is het idee wat erachter zit. Maar daarna ben ik verplicht u mee te nemen naar Leviticus 16. Want daar vinden we de instelling van de grote verzoendag. En in dat verband vinden wij in vers 21... Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En, want er waren twee bokken, dat weet u wellicht, hè. Er waren twee bokken op deze grote verzoendag. waarvan de een inderdaad gedood werd en waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, uiteindelijk tot op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En de andere bok, daar gaat het hier over, bijgenaamd de weggaande bok, en in andere vertaling de bok voor Azazel, maar, nou ja goed, de weggaande bok betekent het gewoon. Maar er staat in vers 21 dan, Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden. Nee, leggen staat er niet, beleiden. Dus hij zal zijn handen leggen op de kop van de levende bok en hij zal daarop of daarna, of hoe dan maar, zal hij de ongerechtigheden der kinderen Israëls, namelijk al hun overtredingen naar al hun zonden, beleiden. En dan staat er, en hij zal die op het hoofd des boks leggen. En daar leest men dan dus in, dat hij onder het uitspreken van al deze zonden, volgens mij redt hij dat niet in één dag, maar, hè, toch? Maar goed, hoe hij dat gedaan heeft, dat was zijn zaak trouwens. Maar men zegt dan dat hij onder het uitspreken van al deze overtredingen deze zonden als het ware overdraagt op deze bok. Waarvan men dan gewoonlijk zegt dat het beest omgekomen is in de woestijn. Want ja, die dieren waar de handen op gelegd worden, die moesten natuurlijk sterven, want zo werden de zonden op hen gelegd en dan moesten ze dood. Dat staat er weliswaar niet, sterker nog, er staat zelfs heel wat anders. Er staat zelfs uitdrukkelijk dat er twee bokken waren, waarvan de een zou sterven, de ander niet. En de ene die stierf, daarvan werd het leven gebracht in het heiligdom, zodat hij toch leeft. Dat is iets moeilijker. En deze levende bok werd helemaal niet gedood, die werd de woestijn ingestuurd. Het opmerkelijke is juist dat hij niet stierf. Maar aangezien bokken, ook de bokken van grote verzoendags, sterfelijke wezens zijn, klopt het verhaal natuurlijk altijd, want het beest zal ooit een keer overleden zijn. Toch? Jawel, maar dat is nou niet wat de schrift leert. Wat de schrift juist leert is dat het beest niet sterft, maar in tegendeel wordt uitgedreven, uitgelaten in de woestijn. Nou goed. Wat er ook staat is dat de zonden beleden worden door de priester, terwijl hij zijn handen legt op de hoge priester zelfs, hè, terwijl hij zijn handen legt op de kop van deze bok. En als het daarna staat, en hij zal die op het hoofd des boks leggen, in vers 21, dan lees ik daar dus niet in dat hij al die overtredingen, hoe heet ze, al die ongerechtigheden, overtredingen en zonden op het hoofd van deze bok legt. Maar ik lees gewoon dat hij zijn handen legt op deze bok. Ja, alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. Dat is waar, maar punt 1. Hij sterft daar niet, hij leeft daar. En verder is het zo dat door de vereenzelviging, door het opleggen van de handen, door de vereenzelviging van deze priester met deze bok, de zonden van het volk dus ook gedragen worden door de bok. Want de bok is het volk en het volk is die bok. En het volk werd dan vertegenwoordigd door de eersteling, de eerstgeborene, of hoe dan maar, de hoge priester dus in dit geval. Dat is het verhaal, maar dat er uitdrukkelijk staat dat hij door het opleggen van handen de zonden legde op de bok, want daar heb ik het over, dat hij dus door opleggen van handen zonden legde op de bok, dat lees ik niet. Hooguit, doordat hij zich met die bok identificeerde en dan die zonden uitsprak, dat kan zijn. Het beest wordt ook als zondig beschouwd en wordt als zodanig uitgelaten in de woestijn, maar hij sterft niet. Want het aardige van het verhaal blijft natuurlijk dat deze beide bokken waarover het hier gaat, samen één en dezelfde waarheid uitbeelden die nu eenmaal twee kanten heeft. De een is dat de gelovigen van vandaag, van het nieuwe verbond, en zeker in onze dagen, want de gedachte wordt speciaal toegepast op onze bedeling, dat de gelovige van vandaag toegang heeft tot het heiligdom, tot het heilige der heiligen. En zo was het, want het bloed van deze eerste bok, de bok voor Jehovah, het bloed van deze bok werd wel degelijk gebracht in het heilige en tot op het verzoendeksel. En de Hebreeënbrief past dat toe en zegt, wij hebben dus die positie. En niet alleen de Hebreeënbrief past het toe. De Hebreeënbrief zegt dat hij het toepast. Andere brieven passen het ook toe zonder dat erbij te vermelden. Jawel, want als Efeze zegt dat we in Christus hebben de vrijmoedigheid en de toegang, enzovoorts, dan gaat het over precies hetzelfde. Toegang tot het heiligdom. Dan wel toegang tot de hemel, of hoe dat maar heten mag. Maar dus de ene kant van het verhaal spreekt dan over de hemelse positie van de gelovigen uit onze bedeling. De andere kant van het verhaal is dat deze bok, deze zondige bok, want zo wordt het uitdrukkelijk vermeld, wordt uitgelaten in de woestijn, want zo staat het verder in vers 21. Dat is dan, laten we zeggen, buiten de legerplaats, heel letterlijk, want legerplaats in de Bijbel is in de eerste plaats de aanduiding van dat legerkamp van Israël in de woestijn. De bok wordt dus uitgelaten buiten de legerplaats en dat is precies wat met ons als gelovigen gebeurd is. Wij zijn uitgelaten, de vrijheid gegeven, wat betekent het? Uitgelaten. Niet overgegeven aan de woestijn, uitgelaten in de woestijn. Dat wil zeggen, we zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Maar levend en wel, en dat is omdat we aan de andere kant die hemelse positie hebben ontvangen. Naar onze positie, naar onze aardse positie bevinden we ons buiten de samenleving als zodanig, buiten de legerplaats, buiten de wet in het bijzonder overigens, want dat is de meest directe toepassing, de meest concrete toepassing van het beginsel. Maar in het algemeen, we zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Wat de aardse omstandigheden betreft, wat de geestelijke omstandigheden betreft, hebben wij burgerschap ontvangen in de hemel. Dan zijn we met Christus gezet in de hemel. Die twee dingen gaan daar samen. Maar goed, dat had ik er allemaal niet bij hoeven vermelden. Waar het me alleen maar om gaat, is dat er niet staat dat het opleggen van handen hetzelfde is als het overdragen van zonden. Dat kan het in sommige gevallen zijn, maar dat is een deel van de waarheid. Het kan namelijk zijn verbinding met, identificatie met, eventueel eenwording. Maar de echte betekenis van de term is die van ondersteuning. Zodat eigenlijk de gedachte is dat deze bok weliswaar in de woestijn wordt uitgelaten, maar van tevoren wordt hij verzekerd van de ondersteuning door de hoge priester. Of heet het ondersteuning van de hoge priester. Want wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats, maar door wie worden we ondersteund? Niet door de samenleving, niet door de legerplaats, door wie dan wel? Door de hoge priester. Want die heeft zijn hand op ons gelegd. Wat droeg hij daarbij over? Nou, dat is heel het punt niet. Hij droeg wel wat over, maar dat zit niet in de uitdrukking. Hij droeg wel wat over, maar de hele gedachte is, hij heeft ons vast, hij ondersteunt ons. Hij heeft ons in zijn handpalmen gegraveerd. Dat is met nog een wat andere typologie erachter. Omdat het tegelijkertijd de verwijzing is naar de kruisiging uiteraard. Hè? De littekens in zijn handen. Maar niettemin, hij heeft ons vast. De hoge priester die ons vasthoudt. Ook nadat we de woestijn zijn ingegaan. Dat gaat hier in het plaatje, in de beelden gaat dat niet op. Maar waar het op neerkomt is dat de priester inderdaad deze bok vastgrijpt en dus ondersteunt. Want zo had men het heus gewoon kunnen vertalen. Zonder enig inzicht in de gang van zaken had men het ongetwijfeld zo vertaald. Namelijk ondersteunt enzovoorts. En in die ondersteunde positie, of vanuit die ondersteunde positie, wordt de bok naar de woestijn uitgelaten. Zoals wij. En wij leven buiten de legerplaats en inderdaad in de woestijn. En zondig en wel, inderdaad, ja. Jazeker, staat er ook, vers 22, hè. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen. Wel, wij zijn afgezonderd. Tot dienaren van het nieuwe verbond. Paulus, afgezonderd tot het evangelie van Christus. Afgezonderd waaruit? Neem even Paulus als voorbeeld, hè. Wij zijn immers allen zijn navolgers. Dus Paulus als voorbeeld, afgezonderd waaruit? Uit de legerplaats, uit het Jodendom in het bijzonder, zelfs letterlijk uit Jeruzalem. Wat hij later nog vele malen herhaalt. Uitdrukkelijk buiten Jeruzalem. In het algemeen buiten de wet. En nog algemener buiten de samenleving als zodanig. Want dat is de gang van zaken. Maar inderdaad, zondig en wel. Daar hebben we in de loop der tijd heel wat discussies over gehad. Dat steekt regelmatig de kop op. De discussie over het laatste gedeelte van Romeinen 7... Waar Paulus zegt, Ik ellendig mens, met een gemoed die niet de wet gods, maar met een vlees die niet de zonde. En dan is de vraag, want dat is de discussie die nou volgt, is de vraag, zijn dat woorden van Paulus van voor zijn bekering of daarna? Dat is een domme vraag, want het is van daarna. Hij schrijft het als apostel, het is van daarna. Dus hij geeft een beschrijving van zijn eigen omstandigheden, zoals hij zichzelf in ieder geval ziet. Namelijk als iemand die met het vlees de wet der zonde dient, maar met het gemoed, met het hart, of met de geest, hetzelfde, de wet gods. En hij zegt, ik ellendig mens. Het is trouwens leuk dat de vertalers daar het woord ellendig gebruiken, want weet u, ellendig, waar het woord ellendig vandaan komt? Nou, het betekent eigenlijk uitlandig. Het is gewoon een verbastering van uitlandig. Buiten de legerplaats. Dus, toch. Ik weet wel, zo staat het er niet in de grondtekst. Maar de vertalers hebben een aardig woord ervoor gevonden. Ellendig. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? En daarna zegt hij, wie hem verlost. Dus het is geen enkel probleem verder. Maar er zijn natuurlijk velen die zo'n beschrijving van de gelovigen niet accepteren. En die zichzelf beter vinden dan Paulus daar. En dat vinden ze ongepast. Dus verklaren ze dat Paulus daar spreekt over zijn oude situatie van voor zijn bekering. Maar dat kan niet, want als Paulus schrijft over zijn eigen situatie voor zijn bekering, dan schrijft hij daar uitsluitend bijzonder positief over. En dan zegt hij zelfs dat hij naar de wet, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk is. Dus daar kan het sowieso niet op slaan. Dit inzicht, deze gedachte heeft hij pas na zijn bekering. Kan niet anders. Nou goed, toen mocht ik nooit meer terugkomen. Nou ja, dat is me overkomen ooit. Ja, zeker wel. Want dan mag je zulke dingen mag je niet zeggen. Maar dat is Bijbelse waarheid. Dat wij namelijk zondaren zijn, zondaren blijven. Uitgezet zijn, buiten, uitgegaan zijn dan vooruit. Buiten de legerplaats. En daar zondig en wel, maar niettemin ondersteund worden door de hoge priester. Men lezen, dan wel men bestuderen. Hebreeën. Dat is puur Hebreeënbrief. Wij mensen, zondig en wel, niettemin als gelovigen ondersteund door de kracht Gods, door de kracht van de hoge priester. Er is ook een ander woord voor die kracht, namelijk de kracht van de genade. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, zei de Heer tot Paulus, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is genoeg, want mijn kracht, zodat u ziet dat mijn genade en mijn kracht eigenlijk, bij God is dat in ieder geval hetzelfde. Dat is de kracht Gods. En dat is ook de kracht van ons leven trouwens. Vooral nu we nog zondaren zijn. Voor onszelf en voor onze buren, onze broeders en zusters. Niet voor God overigens, maar voor elkaar wel. De kracht is dat we leven uit de rijkdom zijn en genade. Nou goed, dat is dus wat de uitdrukking voorstelt. Handen opleggen is in wezen ondersteuning. Daar gaat het om. En van daaruit kun je natuurlijk verschillende toepassingen daaraan geven. Maar dit is wat het werkelijk is. Nou, dat was Leviticus 16. Dan neem ik u even mee naar Deuteronomium 34. Daar zien we ongeveer waar die ondersteuning zo al uit bestaat. Deuteronomium 34 vers 9. Jozua nu, de zoon van die Nun. Maar we zijn al bij de 60. Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid. Zeg maar Heilige Geest. Kan niet missen, want de geest van God, dan wel de Heilige Geest, openbaart wijsheid Gods, bestaan in verborgenheid, enzovoort. Ik citeer ergens anders uit, maar ik citeer toch goed, uit 1 Korinthe 2, dat bedoel ik, ja. Wijsheid Gods, geopenbaard door de Geest Gods, daarom heet het de Geest der Wijsheid, en andere plaatsen heet het Geest der Waarheid, maar dat komt uiteraard overeen. Jozua nu, de zoon van hem, was vol van de Geest der Wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Nou, er moet een net zo grote zondaar geworden zijn als Mozes. Maar dat is het dus niet. Het punt is dat Mozes Jozua ondersteunde. Dat is de grondgedachte. En in de praktijk, dat is de toepassing hier, blijkt dezelfde geest die in Mozes werkte, dus ook in Jozua te werken. Want de kracht van Jozua is de kracht van Mozes, want Mozes ondersteunt Jozua. Maar die kracht is die geest, dus het is de geest die in Mozes werkte, die ook in Jozua was. Bovendien kan die missen, want op een andere plaats, met name in Numeri, er wordt uitdrukkelijk gezegd dat God nam van de geest van Mozes en die legde op de oudsten van Israël, waarvan Jozua er in ieder geval één was. Zodat de geest van Jozua, van Mozes, ook gebracht werd over de oudsten. Het is trouwens volstrekt dezelfde gedachte als die van Johannes 14, 15 en 16, waar gezegd wordt dat die Heilige Geest die komen zou, die zou genomen worden uit de Heer Jezus, zonder daar weggenomen te worden overigens, maar zou genomen worden van de Heer Jezus zelf en gegeven worden aan de gelovigen. En zo is het ook, want wij als gelovigen hebben deel gekregen aan de geest van Christus. En zo zijn wij dan door één geest tot één lichaam, namelijk het lichaam van Christus, gedoopt. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Maar het is via oplegging van handen. Mozes heeft de handen opgelegd op Jozua en daarmee ondersteunt hij Jozua. Op dezelfde wijze heeft dus Christus zijn hand op ons gelegd en daarmee zijn geest aan ons gegeven. En dat is de manier waarop hij ons ondersteunt. Nou ja, een manier, want het is de manier natuurlijk, maar er zijn vele manieren om hetzelfde te beschrijven. Onze kracht is de kracht van Christus, onze geest is de geest van Christus, onze verlossing is de verlossing van Christus. Onze uitverkiezing, jawel, is de uitverkiezing van Christus. Onze predestinatie tot zonen is de predestinatie tot zoonschap van Christus zelf. En zo zijn er nog een paar meer, maar die noem ik dan verder maar niet op. Dat is het, we hebben deel aan hem. Ons leven is zijn leven. En Paulus zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des zoons van God, die zich voor mij heeft overgegeven. Maar dat had die bok kunnen zeggen in de woestijn, dat ik nu leef, leef ik door de kracht van de hoge priester die zijn hand op mij gelegd heeft. Nee, dat is de betekenis. Nou, dat was Deuteronomium 34. Zo, daarna noemen ze niet allemaal, maar ik noem een paar uitspraken uit de psalmen, omdat daar de term genoemd wordt in verband met de Heer Jezus zelf. Dan kom ik eerst terecht in psalm 3. Psalm 3, vers 6, dat kan niet missen. Ik lag neder en sliep, en vervolgens ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. En dat is een heel aardige, ik kan er niet al te uitgebreid op ingaan, maar degene die hier zegt, ik lag neder en sliep, is eigenlijk gewoon de Heer Jezus zelf, en zijn slaap was zijn dood, en als er staat, ik ontwaakte, is het zijn opstanding. Want de Heere ondersteunde mij, dat is de kracht van zijn opstanding. En dat was de kracht van de Heilige Geest. Daar kom ik straks nog een keer tegen, zal ik het u laten zien. Dat was de kracht van de Geest, zodat het over precies hetzelfde gaat als in Deuteronomium 34 vers 9. Levenskracht, opstanding uit de dood. Dat is de enige echte ondersteuning die er is eigenlijk. Hè? En dat is die kracht waarvan Efeze spreekt. Dat we zouden weten, door de geest God, door de geest van wijsheid die we zouden ontvangen, geest en wijsheid zouden ontvangen, daardoor zouden we weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons, die geloven. Dan heb je al die uitdrukkingen bij elkaar. De geest der wijsheid, het heet daar de geest der wijsheid en der kennis van hem. Soms denk ik, zou je die beter vertalen met geest der wijsheid, namelijk kennis van hem, want de enige wijsheid is kennis van hem. Maar als we die geest der wijsheid ontvangen, zoals ook 1 Korinther 2 zegt, dan leren we verstaan welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, maar het is de geest, aan ons die geloven. Het is zijn kracht die werkt aan en in ons die geloven. En daarna staat er wat die kracht is. Dat is de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet op zijn rechterhand in de hemel. Deze keer dus niet naar de woestijn, maar deze keer naar de hemel. Maar het is toch de verwijzing naar Grote Verzoendag. Dat zou het de eerste bok zijn, ja. Ja, komt hetzelfde neer. Ja. Zie? En als hier dan staat, ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Dan heb je heel het verhaal van het lijden en sterven, daarna de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat is een waarheid die in het Oude Testament verborgen is, en daarom staat het hier niet duidelijker. Maar als je het Nieuwe Testament kent en weet hoe die dingen verborgen zijn, dan herken je dat hier meteen. Goed. Dan even naar Psalm 51. Ja, u hebt natuurlijk geen idee hoeveel teksten ik nou niet noem. Dat is altijd wat jammer. Misschien zou ik die statistische gegevens erbij moeten noemen. Maar ik sla er niet zoveel over, hoor. Ik sla er een heleboel over waar staat opleggen der handen in de wet enzovoorts. Maar ik sla er echt maar heel weinig over. Maar verder gaat het echt om deze dingen. Opleggen der handen, ondersteunen namelijk. Dat is wat de betekenis is. In de wet is het opleggen der handen, omdat het gaat om die offerdieren. Maar zodra we de term ergens anders in het Oude Testament tegenkomen, is het niet opleggen der handen, maar is het ondersteunen. Dat is ook duidelijk de betekenis, dat kan niet missen. Psalm 51... In wezen hetzelfde verhaal als Psalm 3, want daar spreekt de Heer Jezus, die voor ons tot zonde gemaakt was en die vervolgens onze zonden beleed aan God en die vervolgens onder andere zei in vers 9, ontzondig mij met hyssop. En ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. De meest bekende tekst uit de psalm is trouwens die van in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, uit vers 7. En die wordt meestal negatief toegepast op de zondige mens in het algemeen. En in zondige mens, lid van bepaalde kerkelijke denominatie in het bijzonder. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, maar in werkelijkheid is de uitspraak over de Heer Jezus zelf, die in zonde geboren werd, namelijk in gelijkheid des zondigen vleeses, zegt het Nieuwe Testament. Dat moet voldoende zijn. Nou goed, maar het is diegene die voor ons tot zonde gemaakt werd, die bidt, ontzondig mij met hyssop in vers 9, typologie uiteraard, en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw, waarin wordt hij gewassen? In het water, namelijk in het oordeel Gods, wat uitgevoerd werd in overeenstemming met de wet, ook water. Kortom, hij werd gewassen door de dood. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En als we dus lezen dat hij verzinkt in de wateren, zoals vele andere psalmen melden, dan gaat het daarom, hè. Was mij en ik zal witter zijn als sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat is uiteraard de vreugde en vreugdevolle boodschap, de blijde boodschap, namelijk het evangelie. De boodschap die spreekt over leven uit de dood. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Want de vraag is, zullen deze beenderen levend worden? Dat is een algemene vraag, hoor. Niet alleen in Ezechiël 37, algemene vraag. Zullen de beenderen levend worden? Het antwoord is ja. Het antwoord is, het ziet er niet naar uit, maar het zal wel zo zijn. En als de beenderen zich verheugen, dan betekent het dat het gebeente weer levend wordt. En dat er dus sprake is van opstanding. Dus, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt, moet er even bij zeggen, de beenderen stuk voor stuk waren niet verbrijzeld. Ze waren verbrijzeld in de zin van dat zij van elkander gescheiden waren, niet meer met elkaar verbonden. Want de beenderen van de Heer Jezus werden niet gebroken. Wel verbrijzeld, maar niet in de zin van dat elk bot verbrijzeld werd, want dat gebeurde juist niet. Het gaat erom dat de beenderen die van elkaar gescheiden waren, om zo te zeggen, want dat is doodscheiding, dat die beenderen inderdaad tot elkaar weer naderden en weer levend werden. Maar zo staat het in een heel ander verband weer in Ezechiël 37. Goed. Dat de beenderen zich verheugen, de blijdschap van het nieuwe verbond, de boodschap van opstanding is dat, dat blijkt wel. Want de beenderen verheugen zich en worden dus weer één, is de sprake van opstanding. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God. Had ook een rein geweten kunnen zijn, want daar slaat het op. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Geef mij die vaste geest, die onwankelbare geest. Geef mij die heilige geest, dus daar komt het op neer. Het is gewoon een gebed om opstanding. En dan verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Dat is de eerste keer dat de heilige geest in de Bijbel als zodanig genoemd wordt. Geef mij weder de vreugde uw zijls. Allemaal gebed om opstanding uit de dood, hè. Geef mij weder de vreugde uw heils, de blijdschap van uw zaligheid, en de vrijmoedige geest, ondersteunen mij. Nou, daar heb je de uitdrukking, Samech, de 60, ondersteuning. En die vrijmoedige geest, ondersteunen mij, wil zeggen dat het een gebed is om opstanding uit de dood, om het behouden, dan wel terugkrijgen van de heilige geest. Ik moet zeggen, om het behouden van de Heilige Geest, dan wel het verkrijgen van een vernieuwde geest, of hoe dat maar heten mag. Maar het gaat om opstanding uit de dood, wedergeboorte dus, in de kracht van die vrijmoedige geest, zoals die in laatste instantie genoemd wordt. Een geest die namelijk vrijgemaakt is. Een vrijgemoed is een vrije geest. En een vrijmoedige geest is in het Nederlands eigenlijk dus een soort van pleonasme. Een vrije moed, vrij gemoed, is een vrije geest. Een vrij hart, een vrij binnenste. En dat is precies de vrijheid die wij hebben ontvangen in Christus. Het is de vrijheid namelijk waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, want zijn vrijheid is onze vrijheid. Dat was de gelaten brief dan min of meer. Maar de vrijmoedige geest ondersteunen mij is niks anders dan een gebed om opstanding uit de dood. Waarna de rest van de psalm spreekt over de verkondiging van het evangelie, met als uiteindelijk resultaat de oprichting van het koninkrijk van dezezelfde Christus op aarde. Ondersteuning, dat gaat om de kracht van het nieuwe verbond. Ik ga nog even door. Psalm 111, vers 8. We staan in vers 7. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund, vers 8, ze zijn ondersteund voor altoos in eeuwigheid. Zijn er gedaan in waarheid oprechtheid. Het gaat om de werken zijner handen, de werken van Gods handen, die ondersteund zijn dan wel worden voor altoos en in eeuwigheid. Nou, dat kan niet missen. Het gaat hier om een nieuwe schepping, waarbij sprake is van ondersteuning, een woord wat dus de verwijzing is naar de kracht waardoor die nieuwe schepping tot stand komt en waardoor die nieuwe schepping in stand gehouden wordt, ondersteund wordt. En die kracht, dat is Christus, dan wel de opstanding van Christus. Degene van wie, over wie in Colossense 1 gesproken wordt in verband met zijn opstanding uit de dood en in verband met het feit dat alle dingen bestaan tezamen. Door hem. We hebben die ondersteuning. En het aardige is dat dit vers dat ook mooi aangeeft. Want u ziet daar aan het begin van vers 8 staan. Samech. Daarmee wordt aangegeven dat deze tekst begint met deze letter Samech. Maar zelfs met het woord Samech in dit geval. Want dat is die uitdrukking ondersteuning. Zij zijn ondersteund. Nou, dat is de betekenis van Samech. Ondersteunen. Zie? Hier staat het er dus gewoon bij, eigenlijk. Dan nog even Psalm 119, vers 116. Ook een gebed van de Heer Jezus zelf, hoor, heel de psalm. Vers 515 zegt: wijk van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden, de onderwijzingen namelijk, mijns Gods mogen bewaren. Dat ik gelovig mogen blijven, betekent dat gewoon. En we leren in het Nieuwe Testament dat Christus werd opgewekt op grond van zijn geloof. dan wel uit zijn geloof, want het is hetzelfde. En hier staat, vers 116, ondersteun mij naar uw toezegging, naar uw belofte dus, ondersteun mij naar uw toezegging opdat ik leven. Waar leidt de ondersteuning dus heen? Naar het leven. En de toezegging heeft te maken met de vreugde die hem voorgesteld was op grond waarvan hij het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. En op grond waarvan hij vervolgens gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De uitdrukking uit Hebreeën 12, vers 2 in dit geval, is weliswaar niet ontleend aan Psalm 119, vers 16. Maar je vindt hem er wel duidelijk in terug. Dus ondersteuning die leidt tot leven, het leven namelijk van de nieuwe schepping. En de laatste schriftplaats die ik wil noemen is die van Jesaja 59. Waar het gaat over de Heer Jezus, uiteraard. Degene namelijk, waarvan staat in vers 16, Jesaja 59. Terwijl hij zag dat er niemand was, want hij deed net als Mozes. Hè? Hij keek eens links, hij keek eens herwaarts en hij keek eens derwaarts, staat er geloof ik zo. Hè? Ja, schitterende uitdrukking. Hij keek eens hier en gunten, herwaarts en derwaarts, hetzelfde hoor. Hij keek eens herwaarts en derwaarts en hij zag dat er niemand was en toen sloeg hij zelf de Egyptenaar maar dood, want als niemand anders het doet, ja, dan zit er niks anders op. Het is niet de gebruikelijke verklaring van de uitspraak in Exodus, maar het is de Bijbelse verklaring van de uitspraak in Exodus, want het staat zo in Handelingen 7, in de reden van Stefanus. Hij sloeg de Egyptenaren dood in de hoop dat daardoor Israël in hem de beloofde, de door God beloofde verlosser zou zien. Maar Mozes was die man waarvan we ook later merken dat hij het liever niet deed. Hij bad wellicht ook, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch uw wil geschieden. Want toen later de Heer opnieuw aan hem verscheen, moet opnieuw geweest zijn, bij de braambos, toen zei Mozes, zo kun u van mij niet een ander nemen. Maar er was niemand anders. 40 jaar eerder ook al niet. Leuk hè, 40 jaar eerder ook al niet. Toen hij de Egyptenaar doodsloeg. En hier staat hetzelfde van de Heer Jezus. Hij zag dat er niemand was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was. Je zou bijna zeggen, omdat er geen hoge priester was. Hè? Toch? Hè? Ja, ik zag het op jouw lip al eerder dan dat ik het zei. Dus ik ben niet de enige die zo denkt. Hè? Terwijl er niemand was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En met die arm sloeg hij dus de Egyptenaar dood. In dit geval de draak, dan wel de oude slang, dan wel de Satan of hoe men heten mag. Want daar komt het op neer. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Zijn gerechtigheid was zijn kracht. De kracht van de Heer Jezus Christus is zijn gerechtigheid. Hij is de voorbidder, hij is dus de hoge de verlosser, maar hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek is koning der gerechtigheid. Dat betekent dat zijn koningschap gebaseerd is op gerechtigheid. Wel nu, dat is wat Romeinen 3 uitgebreid leert. Dat heel de verlossing die in Christus Jezus is, is gebouwd op de rechtvaardigheid, gerechtigheid, op de rechtvaardigheid Gods, die uitdrukkelijk tot stand gebracht en bevestigd en betoond is in het oordeel wat eerst over de Heer Jezus kwam, waarna hij gesteld werd tot oorzaak van eeuwige zaligheid en tot verlosser, of hoe het maar heten mag, en tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek dus. Want de kracht van onze zaligheid is gelegen in genade, zeggen wij aan de ene kant. Aan de andere kant, onze zaligheid ligt vast in de rechtvaardigheid Gods, die hij tot stand gebracht en betoond heeft in het verzoeningswerk wat de Heer Jezus gedaan heeft, namelijk het werk waarbij de zonden, ook onze zonden, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En omdat dat zo is, zijn wij rechtvaardig, zijn wij behouden, zijn wij verlost, zijn wij kinderen Gods, hebben wij zelfs hemelsburgerschap ontvangen enzovoorts. Dat is de grote kracht. Er valt niks tegenin te brengen, er valt niks over te onderhandelen. Het is een gedane zaak. Rechtvaardigheid Gods is tot stand gekomen, zal ik maar zeggen. En ook gedemonstreerd, zoals Romeinen 3 dat zegt. En dus staat er, zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En voor ons geldt nog hetzelfde. Want onze grote kracht is dat wij door God zijn gerechtvaardigd. Wel inderdaad, uit de rijkdom zijn er genade. Daar gaat het om. Meer wilde ik daar niet van zeggen en het is bovendien ook hoog tijd voor een korte onderbreking. Waarna wij terechtgekomen zijn bij het getal 60 als zodanig, want we hadden het nu over dat woord samek en dat ik erop ingegaan ben, is vanwege deze eigenaardige betekenis. Ondersteunen overal, behalve als de priester dit doet, dan is het ineens oplegging der handen, zo, dat is algemene gedachte. Maar niettemin, dat betekent dus inderdaad ondersteunen. Die betekenis heeft het uiteraard ook in het Nieuwe Testament. Daar kom je dit Hebreeuwse woord dus niet tegen, omdat het allemaal Grieks is daar. Maar de gedachte is inderdaad dat oplegging der handen ook gewoon staat voor ondersteuning. Niks anders dan dat. Daar heeft het dus mee te maken of het helemaal synoniem is. Ja, synoniem is trouwens ook een betrekkelijk ruim begrip. Hè? Maar dat is het, ja. Maar omdat het de betekenis heeft van ondersteunen, kracht geven. En daar maken wij al gauw van iets overdragen, kracht overdragen. En als we over zonde lezen, daar bij die offers die allemaal moeten sterven enzovoorts, dan wordt het meteen allemaal zonde overdragen enzovoorts. Hè? Maar dat is het dus niet. Het is integendeel kracht overdragen. Goed, dan komen we bij terecht bij het getal 60 als zodanig, dat dus in de Bijbel voorkomt, inderdaad in de betekenis van, in het algemeen, van ondersteuning natuurlijk, maar in het bijzonder ondersteuning in verband met de voortplanting, in verband met nieuw leven namelijk. En dat geeft me de gelegenheid om nog even wat anders ervan te zeggen. De 60 hangt natuurlijk rechtstreeks samen met de 6, en van de 6 hebben we gezien dat er staat voor de zoon des mensen, de zoon des mensen, dat wil zeggen, dat heeft te maken met ondersteuning, zowel als met voortplanting, want het gaat om de komst van de zoon des mensen, die uiteindelijk in zijn kracht de dingen zou doen die de mens als zodanig niet voor elkaar kon krijgen, om zo te zeggen. Al wat Adam niet kon, zou gedaan worden ook uitdrukkelijk door de zoon des mensen. Maar vervolgens hebben we ook gezien dat dit getal in het bijzonder spreekt over het hoge priesterschap van Christus. De zoon des mensen, als degene die uit de mensen genomen is en niet alleen gesteld is boven de mensen, maar zelfs gesteld is boven de engelen. Het gaat dus een hele stap verder. De zoon des mensen staat boven de mensen uiteraard. Hij is de koning over de gehele mensheid, maar de zoon des mensen is gezet in de hemel aan de rechterhand Gods, in het bijzonder in zijn officiële functie dan van middelaar van het nieuwe verbond en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens door zijn opstanding, en daar heb je dus het begrip ondersteuning en in het bijzonder de combinatie van twee dingen, namelijk ondersteuning. Kracht geven als zodanig, maar aan de andere kant gaat het om de kracht van opstanding, de kracht van het nieuwe leven, om zo te zeggen. Die twee dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen, zijn gewoon aan elkaar verbonden. De echte steun, de enige echte ondersteuning die er is, is die ondersteuning van dat nieuwe leven, zal ik maar zeggen. Het leven van een nieuwe schepping. Dat komen wij ook tegen. De getal 60 kom ik, voor zover ik mij herinner, het eerst tegen in Genesis 25. En die uitspraak daar moet eigenlijk al duidelijk genoeg zijn. Genesis 25, vers 26... waarin vers 25 de eerste uitkwam en die was Ros. En hij was geheel als een haren kleed. Daarom noemden zij zijn naam de ruige. Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaren oud als hij hen gewon. Isaac 60 jaar bij de geboorte van het nageslacht. Eigenlijk. Het beloofde zaad, of hoe je dat er maar onder woorden brengt. En in het bijzonder gaat het zelfs om bij Esau en Jacob. Ik moet het voorzichtig zeggen, maar omdat ik risico loop dat u wellicht dingen verkeerd opvat. Maar in het bijzonder gaat het bij Esau en Jacob om onze tegenwoordige bedeling, de eerste namelijk van het nieuwe verbond. Want Jacob is uitdrukkelijk een beeld van de gemeente. Jacob, u weet wel, die Jacob die uiteindelijk gebouwd wordt uit Laban. Dat weet u toch nog, hè? Dat is een bezitting. Hij kreeg wel een zegening van Isaac mee, maar dat was ook alles ook. Want al zijn bezittingen die hij daarna kreeg, kwamen allemaal van Laban, de andere tak van de familie. Dat was de gemeente, de zegening meegekregen vanuit Israël in het algemeen, zal ik maar zeggen. En uit Juda in het bijzonder. Maar eigenlijk, het was een zegen die ook voor Juda bestemd was eigenlijk. Maar die terechtgekomen is bij de gemeente uit onze bedeling. En in de praktijk wordt de gemeente gebouwd niet uit Juda, maar uit Laban, zeg maar, Albion. Hè? Dan zijn we weer bij de Britten terug en bij de 10 stammen van Israël. Dus dat verhaal is dat. En de zegen die wij hebben ontvangen was eigenlijk voor Juda. Maar de zegen van Jacob was eigenlijk voor Esau. Want Esau is de uitbeelding van het Joodse volk. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen, inclusief in het Nieuwe Testament. In het bijzonder komen we terecht, zelfs terecht in Galaten 4 enzovoort. En Hebreeën natuurlijk. Maar ga er met opzet nou niet verder op in. Maar de hele gedachtegang is dat die verschijning van Esau en Jacob verband houdt met het aanbreken van onze bedeling. Aan de ene kant een ongelovig en zelfs vijandig Joodse volk uitgebeeld in Esau. Aan de andere kant een gelovig overblijfsel, namelijk de gemeente uitgebeeld in Jacob. En als het gebeurt, als Jacob en Esau verschijnen en verwisseld worden, en hoe dat maar heten mag, dan wordt er gezegd dat het is als Isaac 60 jaar oud is. En bij die 60 is dus sprake van de kracht van onvergankelijk leven, de kracht van het nieuwe verbond, de ondersteuning dus, waarvan ook al zoveel malen, waarvan we inmiddels vele malen in het Oude Testament gelezen hebben. En als je de 60 opvat als 6, om het wat te vereenvoudigen, spreekt het over inderdaad het aanbreken van het nieuwe verbond en de verschijning van de hoge priester van dat nieuwe verbond enzovoorts. En dat hier sprake is van levenskracht, dat hoef ik waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Goed, daarna kom ik bijvoorbeeld, want ik noem er even wat zo, hè, als illustratie, om te laten zien dat het inderdaad zo in elkaar steekt. Daarna zou ik terechtkomen in Exodus 38, het is een wat ingewikkeld verhaal, maar ik kan u zo zeggen wat daar staat. In Exodus 38 vanaf vers 9 wordt beschreven de tabernakel en in het bijzonder de voorhof, de buitenkant dus, min of meer van de tabernakel, de voorhof, waarbij het getal 60 weliswaar niet genoemd wordt en het komt dus ook niet in de concordantie voor, maar niettemin, er waren 60 pilaren van de voorhof. Namelijk 20 aan de noordkant, 20 aan de zuidkant, 10 aan de westkant, 2x3 en 1x4 aan de oostkant. Nou, eens kijken of je dat zo gauw volgt, hè. 20 noord, 20 zuid, 10 west en uiteindelijk ook 10 oost. Alleen aan de oostkant worden ze verdeeld. Er is sprake van 3 en nog een keer 3. En daartussenin de deur, de poort heet het trouwens, de poort. En die hangt weer aan 4 pilaren. Zodat je gewoon aan de korte zijde van de tabernakel steeds 10 pilaren vindt. En aan de lange zijde vind je de 20. En samen zijn dat er dus gewoon 60. Dat is nog niet zo moeilijk. Moeilijker wordt het als je die pilaren moet gaan neerzetten. Want dan moet je tot 4 maal toe 2 pilaren tegen elkaar aanzetten, anders krijg je het niet kloppend. Ja, heel lastig, maar het is zo. Nou, meer heb ik daar niet van te zeggen. 60 dus. De buitenkant, de kracht om zo te zeggen, de ondersteuning van de tabernakel. Naar buiten toe 60. De pilaren van de voorhof. Nou, verder zijn er onbekende schriftplaatsen, maar je leest in 1 Koningen 4 over de spijzen van Salomo. De voeding namelijk die het hofhouding van Salomo nodig had. En waarmee het huis van Salomo dus ondersteund moest worden. Waar het huis van Salomo zijn kracht aan ontleende, voedsel dus. 1 Koningen 4 vers 22. 60 meel. Nou, 60 kor. En vraagt u mij alstublieft niet hoeveel 1 kor is. Want ik zou het niet weten. Misschien wel een kar, weet je veel. Huh? Dat doet nou niks ter zake trouwens. Het gaat om het getal, hè. 60 kor meel. In 1 Korinthe 4 vers 22. Nou, eens even zien wat ik nog zal aanhalen. Ja, daarna neem ik u mee naar 2 kronieken. Hoofdstuk 3. Waar het gaat om de bouw van de tempel. En er staat in 2 kronieken 3 vers 3. En deze zijn de grondleggingen, de fundamenten dus. Deze zijn de grondleggingen van Salomo om het huis Gods te bouwen. De lengte in ellen naar de eerste maten, de oude maat, de oorspronkelijke maat, was 60 ellen. En dat is maar waar het om gaat. De bouw van de tempel, 60 el. Zodat we de 60 tegenkomen bij de tabernakel, aanvankelijk in de 60 pilaren van de voorhof. Daarna bij de tempel in de 60 ellen, namelijk de lengte van het fundament van de tempel. Daar vinden we trouwens nog een parallel van. Later in Ezra, als daar de tempel herbouwd wordt. Dat is in Ezra 6. Ezra 6, vers 3, waar de ballingen van de twee stammen van Israël uiteraard min of meer toestemming krijgen om terug te keren en om de tempel te bouwen. Daar staat er in Ezra 6, vers 3, in het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel. Het huis Gods Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden, in de praktijk herbouwd uiteraard. Maar het huis zal gebouwd worden ter plaatse waar zij offeranden offeren. Zodat u ziet dat voor de herbouw van de tempel er sprake was van een offerdienst op diezelfde plek. En wij verwachten dat voor de toekomst ook. In dit Jeruzalem, dat voordat er ooit een tempel gebouwd wordt, er een offerdienst zal zijn. Even snel, ik verwacht de herbouw van de tempel niet voor het begin van het duizendjarig rijk. En dus na het begin van het duizendjarig rijk, in ieder geval niet eerder, maar ik neem aan dat in de tijd daarvoor wel degelijk sprake is van een offerdienst. Op de heilige plaats. En dus in het heiligdom, maar dat wil nog niet zeggen dat er ook een dom staat. Een tempel staat, bedoel ik. Heiligdom is niet een tempel. Een heiligdom is ook niet eens een heilig ding. Dat kan het zijn. Maar als je helemaal niks weet, is het een heilige plaats. Dat is het meest neutrale. Hè? En de plaats zal heilig zijn omdat er een offerdienst is. Maar het zal een heiligdom heten, eenvoudig, omdat er inderdaad geen tempel staat. En daarom heet het ook niet zo. Hè? Maar goed, dat terzijde. Hier is het dus ook zo, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Eerst een offerdienst en daarna pas een tempel. Maar daar staat er, de fundamenten daarvan zullen zwaar zijn. Zijn hoogte van 60 L en zijn breedte van 60 L. Zodat je nou meteen weet dat er weliswaar staat hoogte. Dat zal ook wel leuk vertaald zijn. Maar mijn juffrouw, die mij vroeger op school les gaf in allerlei talen, zal het ongetwijfeld fout rekenen. Want die zou zeggen, dat heet dan niet hoogte, dat heet dan lengte. Juist. Lengte van 60 L dus en breedte van 60 L. Vierkant. Maar fundament. En daar gaat het om. Fundament. En wat is een fundament voor een ding? Een ondersteuning. Juist. Niks anders dan dat. Ondersteuning. Geeft mij een mooie gelegenheid om nog even op te wijzen dat het fundament eigenlijk de uitdrukking is van opstanding uit de dood. Het fundament ligt namelijk in de aarde. Dat is eigenlijk het graf, de dood. Maar op het fundament verrijst het gebouw. Waarmee eenvoudig gezegd is dat heel die nieuwe schepping gebouwd wordt inderdaad op de dood van de Heer Jezus. We beginnen met zijn opstanding uiteraard. Hè? Ja. En bovendien, ik leg in Sion een grondsteen, een kostbare steen, hoe dat maar heten mag, hè, waarop men zou moeten bouwen, of waarheen men zou moeten vluchten, of hoe het dan maar gezegd dan wel geïmpliceerd wordt in Jesaja 28. Dus niks anders dan dat die rotsteen is inderdaad het fundament. Men moet als zodanig fungeren. Ondersteuning namelijk. Dus fundament van 60 L en zelfs 260 L, zowel lang als breed. 1 maat ondersteuning, dus klopt precies. En in verband inderdaad met opstanding uit het gebouwd vanuit het dodenrijk als het ware. En dan daarna het hele bouwwerk. In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde gedachte terug. Daar wordt gewoon gezegd dat de gemeente gebouwd wordt als een tempel waarvan het fundament is Christus. Zodat Christus bij die gelegenheid dus ook gekenmerkt wordt met een 60, maar dat had ook een 6 kunnen zijn. De 6 als de hoge priester, zoon des mensen en hoe dat maar heten mag. En 64 denken we dan dus in dit geval aan het fundament waarop gebouwd wordt, maar het is fundamenteel precies hetzelfde. Goed, nou dat Rehabeam 60 vrouwen had en 60 dochters, dat staat in 2 Kronieken 11 en dat heeft dezelfde betekenis, alleen daar gaat het niet om de ondersteuning van het bouwwerk, maar om de ondersteuning van het huis. En ik bedoelde echt wat verschillends, maar het had ook hetzelfde kunnen zijn. Het huis, namelijk de dynastie, de familie, het koningshuis namelijk. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Want per slot, als de profeet en daarna de apostel zegt dat de vervallen hut van David weder opgericht zal worden, dan betekent dat heus niet dat, dat zijn paleis, een hut, nou ja, goed. Maar dat zijn paleis herbouwd zal worden, betekent dat zijn familie, de koninklijke dynastie, hersteld zal worden en iemand uit het huis en zaad van David dus inderdaad op de troon zal zitten. En ondersteuning van het gebouw als zodanig is fundamenteel hetzelfde als de ondersteuning van de dynastie. Bovendien, het gebouw wordt gebouwd door de bouwer en dat is de zoon, volgens het Hebreeuws, de bouwer, ben, zoon. Maar de familie wordt gebouwd door de zoon, het is volstrekt hetzelfde eigenlijk, hè. Goed. Nou, als Rehabeam dus 60 vrouwen heeft, is dat tot ondersteuning van de dynastie. Hij kreeg dan prompt 60 dochters, zodat hij de neiging kreeg de man te beklagen, precies. Vanwege die 60 dochters uiteraard. Zo, nou kan hij wel weer. Ja, dat is voor de mensen die altijd over me willen roddelen, maar die luisteren die banden toch niet. Dus het heeft geen enkele zin, hè. waarna ik u dan meeneem naar Hooglied, waar we bij Salomo terecht komen. Die kon er nog veel meer van, trouwens. Ja? Oh, dan moet ik dat ook eens lezen. Ja, in militaire dienst ook. Ja, dat heet de geestelijke verzorging. Maar ik heb nooit zoveel vleeselijke dingen gehoord als bij geestelijke verzorging van de dominee, dan wel de aansmoesnier. Hooglied 3 vers 7 was ik naartoe. Waar staat dat er 60 man om het bed van Salomo stonden? Dat is nogal vreemd, want hij sliep bij zijn vader, staat er op een andere plaats. Maar dat even tezijde. Nee, er is wat misverstand over. Er staat bed, dat is ook goed, want het Nederlandse woord bed betekent oorspronkelijk ook maar gewoon een plank. Namelijk iets wat op kon gezet worden, iets op kon liggen, dan wel iets op kon zitten. Maar in dit geval werd Salomo te berde, in het Gronings op berre, dan is het echt alleen maar zijn het erretjes, hè? Op berre. of op bed. Maar een bert of een bed is gewoon een plank, een bret in het Duits heb ik geloof ik ooit eens gehoord. Nou goed, laat me zitten. Op bergen betekent trouwens ook gewoon op een bert. En dus op een bret, dan wel op een bed, dan wel op een plank zetten. Op bergen. Jawel. Leuk, hè? Een beetje Nederlands, hè? Maar goed, Hooglied 3, vers 7 zegt, ziet het bed dat Salomo heeft? Nou, het was een draagstoel in gewoon Nederlands. Hoewel wij het woord in gewoon Nederlands niet gebruiken, omdat wij gewoon in Nederland geen draagstoelen meer hebben. Wij hebben tegenwoordig rolstoelen. Maar... ja, dat zijn van die vreemde dingen dus, hè? Maar het was gewoon de draagstoel waarop Salomo gezeten was. Dat is weer wat anders dan Elizabeth Taylor. Huh? Op een draagstoel. Heb je dat nooit gezien? Oh. Ja, moet je gezien hebben. Dat was toen ze nog knap was. Ja, dat was, nou goed. Laat maar zitten. In die film was dat. Cleopatra, zeker. Ja. Die hebben ze eens uitgezonden voor de EO. En heb ik dat gezien. Oh. Ik kom niet meer verder zo, jongens. Hooglied 3, vers 7. Het bed dat Salomo heeft, de draagstoel dus. Daar zijn 60 helden rondom van de helden van Israël. Maar het waren de jongens die draagstoel moesten dragen, uiteraard. Hij werd dus ondersteund door... Heb je hem weer? Hij werd gedragen door 60 helden. En dat zag er allemaal heel heldhaftig uit, volgens de verdere beschrijving. Maar niettemin, zij ondersteunden hem en droegen hem dus. Maar als het daarna staat, die altemaal zwaarden houden, geleerd zijn oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts, dan geeft dat aan hoe zij in de praktijk eigenlijk Salomo ondersteunden. Maar op typologische wijze ondersteunden ze hem door hem te dragen. Dat is de gedachte, dat is een symboliek. En daarna heet het een koets in vers 9. Dat kan, een draagkoets. Eerst heet het een bed, daarna heet het een koets. En in het Nederlands wordt het woord koets ook wel eens gebruikt voor een bed. Jawel, ja zeker wel. Dat kan heel goed. Ja. Nou goed, dat was hem dan. Ondersteuning door 60 helden. Daarna hebben we trouwens in Hooglied 6, nu we het toch over hadden in verband met zijn zoon Rehabiam, hebben we in Hooglied 6, vers 8, er zijn 60 koninginnen. En 80 bijwijven. En... Ja, ik vind het contrast in het tegenwoordige Nederlands zo vermakelijk. Koninginnen, die zijn er al zo weinig. Dus dat is iets heel hoogs, iets heel plechtigs, iets heel fraais. En bijwijven, dat is een woord wat we nauwelijks kunnen uitspreken. En onvermijdelijk klinkt het heel plat. Maar dat heb je met alle ijs in het Nederlands sowieso. En dus bijwijven, dat het is de broeder Huid er niet is. Anders zou ik vragen of hij het even zou willen voorlezen. Nou, dat klinkt niet zo plechtig. Maar meteen gewoon bij vrouwen, uiteraard. En maagden zonder getal, zodat te vrezen valt. Wat viel er te vrezen? Nee, daarna niet meer. Maar goed, laat maar zitten. Maar het gaat om die 60 koninginnen die hier genoemd worden. Later is er sprake van veel meer nog. Maar hier in ieder geval... van 60, maar in dezelfde functie als die 60 bij Rehabiam, tot ondersteuning uiteraard van de dynastie als zodanig. Dat is waar het echt om gaat. Levenskracht dus. Nou, daarna heb ik er nog één uit het Oude Testament. Dat is Daniël 3, vers 1. En daar vinden we hem in een tamelijk negatieve betekenis. Want het blijft ondersteuning gewoon. En ondersteuning is een zeer neutraal begrip. Want in Daniël 3 vers 1 is sprake van één beeld. Uitbeeldende Nebukadnezar. Meer in het bijzonder uitbeeldende het rijk waarvan Nebukadnezar het hoofd was. Maar dat was één hoofdstuk eerder. In een droom. Maar in hoofdstuk 3 is het een letterlijk beeld gewijd aan Babel, Nebukadnezar.